De schriftlezingen deze avondmaalsdienst vinden we in het boek Nehemia en wel het 9e hoofdstuk en daarvan de eerste 5 tekstverzen. We noemden nu schriftlezing Nehemia 9 vanaf het 1e tot en met het 5e vers.
Voorts op de 24e dag deze maand verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken en aarde was op hen. En het zaad Israëls scheidde zich af van alle vreemden. En zij stonden en deden belijdenis van hun zonden en hun vaderen ongerechtigheden. Want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij in het wetboek des Heren hun Gods een vierendeel van de dag en op een ander vierendeel deden zij belijdenis. En aanbade de Heere hun God. Jeshua nu en Bani, Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani stonden op het hoge stoelte der Levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de Levieten Jeshua en Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepja, Hodia, Sebanja, Pitaya zeiden, sta op, loof den Heere, uw God, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En men loven de naam uw heerlijkheid, die verhoogd is, boven alle lof en prijs.
Geliefde gemeente, het was onlangs zo'n 275 jaar geleden dat er in Nijkerk de zogeheten Nijkerkse beroering plaatsvond. Een opleving, een geestelijk revij, een geestelijke opwekking en terugkeer naar Gods woord. Dominee Gerardus Kuipers nam een beroep aan naar de hervormde gemeente van Nijkerk. En hij trof die gemeente aan in een lauwe toestand. De kroegen zaten vol. Er was onverschilligheid over de dag van de Heere. Er was ingezonkenheid op geestelijk gebied. Maar de predikant opende het woord en sprak op enig moment over Psalm 72 en daarvan het 16e vers. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En dat woord, gemeente, kreeg beslag. Dat woord sloeg naar binnen. De vrucht ruiste als de Libanon. Want mensen kwamen tot inkeer. Ze deden boete van hun zonde. Ze kwamen tot berouw. En ze verootmoedigden zich voor de Heere in tranen. De kroegen liepen leeg. En voor zover al mensen samenkwamen in die gelegenheden, bogen ze zich daar zelfs over de schrift. Een opwekking die maandenlang volhield en die zich uitbreidde over de rest van ons land. Met name in de gebieden waar nu nog veel bevindelijk gereformeerden worden getroffen. Hoe? Ja, door middel van het woord. Door middel van het onversneden, onfeilbare woord van de Heere. Daardoor werkte de Heere en daar wil de Heere nog door werken. Ook vandaag, ook hier in Sliedrecht. En het is met de hulp en de leiding van de Heere dat we het gedeelte willen overdenken dat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Nehemia 9, daarvan het 1e tot en met het 5e vers. En we schrijven vanmorgen boven de verkondiging deze woorden. Een nederig volk en een hoge God. Een nederig volk en een hoge God. En we letten op twee gedachten. Allereerst, het volk doet boete. Dat is het eerste vers. Het volk doet boete. En in onze tweede gedachte, het volk doet belijdenis. Dat zijn de laatste versen die daar resteren. Vers 2 tot en met vers 5. Dus het volk doet boete en het volk doet belijdenis. En dat alles onder het thema, een nederig volk en een hoge God. We bevinden ons gemeente met het volk Israël nog steeds in de feestmaand, de 7e maand, de maand Tishri. We hebben vorige week gehoord en gezien hoe het volk samenkwam op de eerste dag van de week. Dat was als het ware een nieuwjaarsdag, Rosh Hashanah, het feest der feesten, het hoofd van de feesten. We hebben gezien en gehoord hoe Ezra de boekrol ontrolde, de wet van de Heere, en hoe Ezra voorlas uit de boekrol en hoe dat woord uiteindelijk werd verklaard en toegepast aan de harten van de Israëlieten. En ook toen sloeg het woord naar binnen, legde het woord beslag, want er vielen tranen, daar op de plaats waar ze samengekomen waren, bij de waterpoort. Daarna, zo hebben we woensdagavond gezien, heeft het volk feest gevierd, 7 dagen lang. Groot feest, een uitbundig feest. 7 dagen lang mocht het volk wonen in loofhutten. Loofhutten die als het ware hun gedachten terugbrachten naar de woestijnreis. De loofhutten die als het ware terug in herinnering riepen hoe de Heere het volk had gedragen en had bewaard en gespaard. Gods onderhoudende zorg. Ook 7 dagen waarin het volk mocht eten en drinken van de vrucht van het land, want het was een oogstfeest, zo hebben we gehoord. Na het loofhuttenfeest, dat 7 dagen duurde, is er een dag van rust geweest. Dat is de 23e dag van de 7e maand. En na de 23e dag, dat weten de kinderen ook wel, komt de 24e dag. En daarop bevinden we ons op dit moment in Nehemia 9. De 24e dag van deze maand, de 7e maand, komen de kinderen van Israël opnieuw bij elkaar. Ja, hoe komen ze bij elkaar? Niet in feestkleding. De kleding van loofhuttenfeest is afgelegd. Hoe zien ze eruit? Ze hebben zich gehuld in zakken met aarde op het hoofd. En ze vasten. Ze onthouden zich dus van eten die dag. Zakken, dan moeten we heel eenvoudig denken, gemeente, aan kleding die sober is, die heel eenvoudig is. Denk maar aan kamelenharen of geitenharen mantels. Dat worden hier zakken genoemd. En op hun hoofd dragen ze modder en gruis, grond van de aarde. Waarom eigenlijk? Waarom komt het volk naar die feestelijke plechtigheid nu zo bij elkaar? Wel, gemeente, het is vandaag een dag van boete. Een dag van berouw. Het volk komt bij elkaar om zich voor de Heere met boete en met berouw te wenden in stof en as. U weet wellicht dat wanneer iemand was overleden in Israël, zo iemand werd begraven in een eenvoudige mantel, vaak van geitenhaar of van kamelenhaar. En wanneer iemand dan ter aarde werd besteld, dan werd er aarde opgegooid, modder opgegooid, net zoals dat in onze tijd nog gebeurt. En met dat het volk nu komt in zak en as met aarde op hun hoofd, wil het volk als het ware zeggen, zoals die overledenen ter aarde worden besteld, zo nietig en vergankelijk zijn wij ook. Zo kwetsbaar zijn wij ook. Zo klein zijn wij ook in de ogen van de Heere. Ja, wij zijn een nederig volk. Nietig, vergankelijk, kwetsbaar. En dat brengen ze ouderen en jongeren nu tot uitdrukking door hun kleding. Wij zeggen vaak tegen elkaar, het zit niet aan de buitenkant, het zit ook niet in de buitenkant. Maar gemeente, laten we daar niet al te ver in doorvoeren. Wat erin zit, komt er wel uit. En nu hoeven we elkaar geen wetten voor te schrijven, maar het is heel goed dat wij vanmorgen samenkomen in de kerk met gepaste, nette kleding. Dat we een onderscheid aanbrengen tussen de dag van de Heere, de heilige dag van de Heere, en een doordeweekse dag. En dat we ook onderscheid aanbrengen tussen het heilig avondmaal en andere maaltijden die worden aangericht. Dat het een heilig karakter draagt. We mogen het echt wel laten zien door middel van onze kleding. Iemand zegt vanmorgen, maar ik begrijp het niet. Want nu heeft het volk 7 dagen lang feest gevierd op een uitbundige manier. Ze hebben het lang niet zo gevierd, hebben we woensdag gezien. En moet het volk zich nu weer hullen in zak en as? met aarde op het hoofd? Is dat niet wat tegenstrijdig? Past dat wel bij elkaar? Na die klaagzangen, of na die jubelzangen, weer klaagzangen, weer klaagliederen, is dat niet een beetje een groot contrast? Gemeente, in het leven van Gods kerk, in het leven van Gods levend gemaakte kerk, is dit de praktijk. Is dit de praktijk van het leven? Klacht en jubel, jubel en klacht. Wij horen Paulus roepen, jubelen in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Maar enkele bladzijden verder dan schrijft Paulus, ik ellendig mens, wie zal mij bevrijden van het lichaam deze doods? Om daarna op zijn lippen te nemen, ik dank God, onze Heere, door Jezus Christus. Gemeente, zo gaat het in het leven van Gods kerk. Dat klacht en jubel zich afwisselen in het geestelijke leven. We zien het ook hier. En laten we ook niet vergeten dat het volk inderdaad net feest heeft gevierd. 7 dagen lang. En tijdens dat feest is het volk heel sterk bepaald bij de goedheid van de Heere, bij de zorg van de Heere, bij de genade van de Heere. En gemeente, als we iets zien van de goedheid van God, dan kan het niet anders of we zien ook iets van wie wij zijn, heel persoonlijk. En de Heere geven dat wanneer zometeen het brood gebroken wordt, de wijn vergoten wordt, dat we daar zoveel trouw van de Heere in mogen opmerken voor ons persoonlijk leven, dat we ook iets zien van onze ontrouw. En dat er iets komt van deze boete. Dat we het zeggen met dat oude gedicht. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel licht bedreven. Dat we het zien wie we zelf geworden zijn tegenover de goedheid van de Heere. Ja, dan kan het straks wel zijn, gemeente. Mag ik die tekst nog een keer aanhalen uit Zacharia 12? Dat we zien wie we doorstoken hebben. En dat we dan zullen rouwklagen, als een rouwklagen over een enig geborene. Is dat dan een doel op zich? Nee, dat is geen doel op zich. Maar tegen die zwarte achtergrond van mijn leven schittert nu zo die parel van grote waarde. Tegen de achtergrond van mijn verzondigde bestaan, mijn ontrouw, schittert nu de trouw van de Heere. Zijn onbezweken trouw, die nooit, kind van God, uw en mijn val zullen gedogen. Het volk doet boete, maar dat niet alleen. Het volk komt ook tot een belijdenis. We letten erop vanaf vers 2. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden. Het zit niet alleen aan de binnenkant, hebben we net gezegd. Het komt ook naar buiten. Wat gebeurt er? Er komt een scheiding openbaar. Toen het volk in ballingschap is gebracht en gevoerd, zijn er andere volken naar het tienstammenrijk gebracht. Zijn er ook andere volken gebleven? En toen Israël terugkwam, heeft het volk Israël zich vermengd met die vreemde volken, met die heidenvolken. Er had dus vermenging plaatsgevonden. Maar wat gebeurt er nu? Het volk scheidt zich af van de vreemden. Ze nemen afstand van die vreemde volken. Ze nemen afstand van die heidenvolken. Ze nemen afstand, mag ik het vanmorgen zo zeggen in deze avondmaalsdienst. Ze nemen afstand van hun zondige levenswijze. Ze komen apart te staan. Mijn jonge vriend vanmorgen, is dat ook al in jouw leven gebeurd? Vroeger zeiden ze wel eens, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Is het in je leven gebeurd, mijn vriend, mijn vriendin, dat je als het ware afscheid nam van de wereld. Dat er een breuk kwam met de wereld. Ik hoop dat je daar iets van mag kennen. dat je vanmorgen niet alleen denkt, het is een lange dienst, een dienst waarin ik geen rol heb, het is een dienst die ik misschien moet uitzitten, nee, maar dat er vanmorgen ook iets zichtbaar mag worden. Jonge mensen, van hoe goed het is om afscheid te nemen van de zonde en om de Here te mogen dienen en nalopen. Wordt daar iets van zichtbaar dan in het avondmaal? Jazeker, dat raakt wel degelijk aan de avondmaalsbediening. Vorige week heeft er een heel zonderegister geklonken. En toen hebben we het moeten zeggen op grond van het formulier, maar ook op grond van Gods woord, dat zolang we in zulke ergerlijke zonde blijven leven, we niet mogen deelnemen aan het avondmaal. Want het avondmaal is een heilig avondmaal. Een avondmaal dat afgezonderd is van andere maaltijden. Heilig, gewijd. Nu mogen we daar vanmorgen ook iets van zien, gemeente. Wanneer het zaad van Israël, het volk Israël, zich afscheidt, dat er vanmorgen ook als het ware een scheiding zichtbaar mag worden. Nee, wij zien maar aan wat voor ogen is. Maar dat er als het ware wel een scheiding zichtbaar wordt, dat het heilig avondmaal staat aangericht. Een gewijde tafel. Dat er toch sprake is van een gewijde maaltijd. Wat doet het volk dan? Het volk beleidt zonden. En dan moet u even met mij meelezen hoe dat wordt omschreven. De zonden van hun vaderen, maar allereerst hun zonden. Ik stip het maar aan vanmorgen. Er was een oud spreekwoord in Israël die zei, de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stom geworden. Daarmee wilden de Israëlieten zeggen, onze vaderen hebben de schuld en wij hebben er de wrange vruchten van geplukt. Maar kijk eens, het volk begint nu eerst met hun eigen zonde en daarna de zonde van hun vaderen. En dan lezen we in vers 3 hoe dat is gekomen dat ze tot een belijdenis komen. Namelijk door het lezen van het wetboek van de Heere. Als het hier gaat om het wetboek van de Heere, dan gaat het over de eerste 5 boeken van Mozes. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat wordt het wetboek van de Heere genoemd in het boek Nehemia. Wel, het wetboek van de Heere wordt gelezen, een vierendeel van de dag, zo'n 3 uur lang. En dat, gemeente, dat woord van de Heere, dat treft nu doel. Door een pijl afgevuurd in het hart van deze mensen, komt het volk tot boete, tot berouw, maar ook tot een belijdenis van zonde. Het woord doet kracht. En dan, waar loopt het dan op uit? Ja, dan blijft het niet bij boete en dan blijft het ook niet bij een belijdenis. Ja, dan klimt de belijdenis nog hoger op. Dan lezen we aan het slot van vers 3. Dat het volk niet alleen belijdt, maar dat ze de Heere met hun belijdenis ook aanbidden. Er worden allemaal namen genoemd, moeilijke namen in vers 4 en in vers 5. Bij monden van deze levieten looft het volk de Heere, aanbidt het volk de Heere. En daar moet het nu vandaag naartoe, gemeente. Daar moet het nu ook vanmorgen naartoe. Is aanbidden hetzelfde dan bidden, jongens en meisjes? Nee, bij bidden vragen we als het ware iets van de Heere. En bij aanbidden geven we iets aan de Heere. Wat geven we dan aan de Heere? Eer, lof, glorie. Als we God mogen aanbidden, jongens en meisjes, dan doen we wat jij misschien ook wel eens doet bij je vader of moeder. Dat je zegt hoe goed je vader is, hoe sterk je vader is, of hoe lief je moeder is. Misschien mag je dat in je jonge leven wel eens zeggen. Ik hoor het wel eens vanaf de lippen van mijn jonge kinderen. Misschien mogen jullie dat ook wel eens doen. Maar dat mogen we geestelijk overzetten. Dan wordt God groot gemaakt. Dan wordt God geprezen. Dan wordt God geloofd. Welke God? Vers 5. Men loven de naam uw heerlijkheid. Dus een heerlijke God. Een heilige God. Een verheven Heere. ja, die verhoogd is, zo zegt vers 5, die verhoogd is boven alle lof en prijs. Dus hoe hoog de lofzang van het volk ook opklimt hier binnen de stadspoorten van Jeruzalem, hoe hoog de lofzang ook oprijst, de Heere is nog hoger, is nog verhevener, is nog heerlijker. En gemeente, die hoge heerlijkheid heeft de Heere Jezus nu achter zich willen laten. Die hemelse troonzaal heeft hij nu als de meerdere Nehemia achter zich willen laten. En die hoge en heerlijke hemel, die luisterrijke hemel, die glansrijke hemel, die troonzaal van God, heeft Christus nu willen verlaten om nog minder te worden dan een mens. Want hij klaagt het als het ware, profetisch met Psalm 22, ik ben een worm geworden en geen man. Bekende woorden, maar laten we er even bij stilstaan, gemeente vanmorgen. Laten we er even bij stilstaan. Dat die hoge Heere, hoger dan de hoogste hemelen, zo laag wilde afdalen, dat hij vergeleken wilde worden met een dier die zijn thuis heeft in de aarde, onder de aarde. En als we zo meteen het brood gebroken zien worden, wijn vergoten zien worden, mag dat dan onze harde harten verbreken. Mag dat ons hart dan toch in liefde doen ontvlammen. Wanneer we avondmaal vieren, maar wanneer we misschien straks ook wel heel stilletjes in de bank zitten, misschien wel zitten te schreien in het hart, maar dat we iets mogen zien van die vernederende weg die Christus heeft willen gaan, opdat het hierop mag uitlopen, waartoe de Heere het avondmaal heeft ingesteld. En waartoe? Waar loopt het op uit, het avondmaalsformulier? Wat zijn de laatste woorden die we straks hopen te lezen? Daarom zal mijn mond des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.